Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij vandaag verder gaan met het voorlezen van het heilige leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. In de voorgaande ging het over de kindertijd, de jeugdjaren en de militaire dienst van de heilige Siloan, alsook over zijn intrede in het orthodoxe klooster van de Griekse berg Athos. Vooraleer wij met de lezing beginnen, ga ik enkele woorden verklaren die ons onbekend in de oren klinken. Bijvoorbeeld de Atoniet. Het is een monnik die leefde in een Russisch-orthodox klooster op de berg Athos in Griekenland. Een archimandriet komt van het Grieks en betekent een overste van een klooster of een groep kloosters in de orthodoxe godsdienst. Het is ook een eretitel voor niet in een klooster levende priestermonniken. Het woord starets komt van het Russisch en is hetzelfde als een archimandriet, dus een kloostermonnik, niet noodzakelijk een priester, die na lange jaren van ascese bepaalde geestelijke gaven verworven heeft. Hij wordt door het volk starets genoemd. Hij heeft dikwijls ook de gave van onderscheiding. Hij ontvangt bezoekers, neemt de biecht af als hij een priester is, bidt en zegent. Dan hebben we ook nog het woord hegumen of hegumena. En dat is dus eigenlijk ook een soort abt of hoofd van een klooster, kan dus ook een vrouwelijke abt zijn. Ten slotte het woord schisma, niet te verwarren met ons woord schisma. Het schisma is een wijding van kloosterlingen. Men onderscheidt klein en groot schisma. Hier legt dus de monnik een gelofte van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid af, zoals in de katholieke kerk. Het groot schisma wordt dikwijls pas gegeven na 25 jaar monnikenleven of zelfs pas op het sterfbed van de monnik. Deze monniken leven meestal als kluizenaars. We gaan nu verder met hoofdstuk 2, monastieke ascese. De verschijning van Christus aan broeder Simeon was ongetwijfeld de belangrijkste gebeurtenis van zijn leven. Ze kon niet anders dan op de meest wezenlijke wijze van invloed zijn op heel de verdere ontwikkeling van zijn leven. Ze kon niet anders dan de meest diepgaande veranderingen in zijn ziel en in zijn bewustzijn veroorzaken. Aan de buitenkant veranderde er echter weinig aan het verloop van zijn leven. Hij bleef hetzelfde werk doen, op de molen, en de indeling van de tijd was net als voorheen. Dat wil zeggen, het was de algemene leefregel van het klooster, de gebedsregel voor de cel, de urenlange diensten in de kerk en de werkdag met de gebruikelijke menselijke behoeften, voedsel, rust en slaap. De leefregel was voor iedereen gemeenschappelijk, maar elke monnik had een apart, eigen leven. En als iedere monnik een eigen persoonlijk leven had, dan gold dit nog des te sterker voor Simeon. Op het ogenblik dat God aan hem verscheen, werd Simeon in heel zijn wezen duidelijk dat zijn zonden hem vergeven waren. De helse vlammen die om hem heen hadden geloeid, verdwenen. De helse kwellingen die hij gedurende een half jaar had gevoeld, hielden op. Nu werd het hem verleend een bijzondere vreugde en de grote vrede van de verzoening met God te ervaren. Een nieuw, zoet gevoel van liefde voor God en voor de mensen, voor elke mens, overweldigde zijn ziel. Zijn berouwvolle gebed hield op. Het onstuitbare en vurige zoeken naar de vergeving, waardoor hij zijn ogen geen slaap toestond, naar Psalm 131, vers 14, verdween. Maar betekende dit dat hij zich nu rustig aan de slaap kon overgeven? Natuurlijk niet. Nadat zij haar opstanding had leren kennen en het licht van het waarachtige en eeuwige zijn had gezien, ervoer Simeons ziel in de eerste tijd na de verschijning een gelukzaligheid als van Pasen. Alles was goed, de wereld was prachtig en de mensen aardig. De natuur was onbeschrijfelijk mooi. Zijn lichaam werd anders, lichter, en het leek alsof zijn krachten waren toegenomen. Het woord van God schonk zijn ziel vreugde. De nachtelijke diensten in de kerk en vooral de gebeden alleen in zijn cel waren vervuld van zoetheid. Zijn ziel, die overstroomde van vreugde, was vol medelijden met de mensen en hij bad voor heel de wereld. Na verloop van enige tijd, 's morgens op een feestdag na een nachtvigilie in de kerk, toen broeder Simeon in de gemeenschappelijke refter hielp te bedienen, werd hij voor de tweede maal bezocht door dezelfde genade als de eerste maal. Maar met minder kracht en vervolgens verzwakte geleidelijk haar merkbare invloed. De herinnering aan hetgeen hij had leren kennen bleef bewaard, maar de vrede en de vreugde die hij in zijn hart had gevoeld, verminderde en maakte plaats voor verslagenheid en voor de angst dat hij zou verliezen wat hij ontvangen had. Maar wat te doen om dit verlies te verhinderen? Hij zette zijn ascetische inspanning van nachtwaken, vasten en bidden ongewijzigd voort. Toch verzwakten het licht en de liefde, maar zijn ziel verlangde en smachtte naar de Heer die zich verwijderd had. Hij begon nauwlettend te zoeken naar een antwoord op zijn toenemende onzekerheid, in de antwoorden van zijn biechtvader en in de ascetische werken van de heilige vaders. De jonge monnik had ontdekt dat hij waardig was bevonden voor een zeldzame, uitzonderlijke gave. Maar hij begreep niet waarom zijn geest, die met het licht van de godskennis vervuld was geweest, ondanks al zijn ascetische inspanningen om de geboden te bewaren, opnieuw verduisterd werd door het visioen van demonen, die de eerste tijd na de verschijning van de Heer verdwenen waren. Vol onzekerheid ging Simeon naar het oude Rossikon. Dit oude Rossikon lag op ongeveer 250 meter boven de zeespiegel in de heuvels, op een uur loopafstand van het klooster. Het was een stille, verlaten plek, waartoe monniken waren aangetrokken die naar een grotere eenzaamheid verlangden omwille van de beoefening van het Jezusgebed. Het leven was er veel strenger dan in het klooster van de heilige Panteleimon, waar de heilige Simeon verbleef. Dus hij ging naar dit oude Rossikon om raad te vragen aan een oud vader, vader Anatoli. Nadat hij alles gehoord had wat de jonge monnik was overkomen, sprak de oudvader: "Jij bidt waarschijnlijk veel." "Ik bid onophoudelijk," antwoordde Simeon. "Ik denk dat jij niet juist bidt en dat je daarom zo dikwijls demonen ziet." "Ik begrijp niet wat het betekent om juist of niet juist te bidden, maar ik weet dat je altijd moet bidden en daarom bid ik voortdurend." Tijdens het bidden moet je je geest vrij van iedere fantasie en gedachte bewaren. En je moet je geest opsluiten in de woorden van je gebed, zei de starrits. En hij legde hem vervolgens uit wat een zuivere geest inhoudt en hoe deze in te sluiten in de woorden van het gebed. Simeon bracht enige tijd door bij starrits Anatoli. Vader Anatoli beëindigde zijn stichtelijk en nuttig onderhoud met woorden van onverholen verbazing. Als je nu al zo bent, hoe zul je dan wel niet zijn als je oud bent? Vader Anatoli was een geduldig en volleerd asceet. Zoals vader Siloan over hem vertelde, heeft hij zijn lange leven in vasten en berouw doorgebracht, maar pas in zijn ouderdom, na 45 jaar monniksleven, had hij Gods grote barmhartigheid mogen ervaren en leren kennen hoe de genade werkzaam is. Het was begrijpelijk dat hij zich verbaasde over het leven van de jonge monnik. Maar hij had zijn verbazing natuurlijk niet mogen tonen en dat was zijn fout, want hij gaf de jonge asceet grote aanleiding tot ijdelheid, waartegen deze nog niet had leren strijden. De fout van starrits Anatoli was niet slechts pedagogisch, maar zij ging zelfs tegen de genade in. De goddelijke genade staat een ware asceet niet toe zijn medebroeder te loven, want zelfs de meest volmaakte asceten kunnen dit dikwijls niet zonder schade verdragen. Loftuitingen worden alleen gezegd wanneer iemand wanhopig is, maar men moet absoluut vermijden de ogen van onze linkerhand te openen voor hetgeen de rechterhand van God met ons doet. Dat mag hoogstens gebeuren met de grootste bedrevenheid en voorzichtigheid. het ook zij, voor de jonge en nog onervaren monnik Simeon begon de moeilijkste, meest ingewikkelde, meest subtiele strijd tegen de ijdelheid. Trots en ijdelheid brengen al het kwaad en alle valpartijen met zich mee. De genade verdwijnt, het hart verkilt, het gebed verslapt, de geest wordt verstrooid en de aanvallen van hartstochtelijke gedachten nemen toe. De ziel die een ander leven schouwt, het hart dat de zoetheid van de Heilige Geest heeft geproefd, de geest die de reinheid heeft leren kennen, weigeren om de slechte gedachten die hen belegeren aan te nemen. Maar hoe kan men dat bereiken? Voor de verschijning van Christus wist Simeon niet hoe hij moest strijden tegen de gedachten en hij kwam tot wanhoop, ondanks het gebed dat onophoudelijk in hem werd verricht. Na de verschijning heeft zijn ziel de vrede van de genade van de Heilige Geest leren kennen en werd zijn leven een onafgebroken gebed en lofprijzing. Maar dat alles verdween en de strijd met de gedachte begon opnieuw. Zijn ziel stikte haast, smeekte, bad, weende en bleef strijden om de onvatbare vast te houden. Maar zelfs wanneer het licht terugkwam, dan was het niet voor lang en niet als vroeger en vervolgens verdween het opnieuw. De lange jaren waarin genade en verlatenheid elkaar afwisselden, waren begonnen. Nog de ervaring van de doorstane helse kwellingen, nog de gave van het onophoudelijke innerlijke gebed, nog zelfs de verschijning van de Heer, gaven de jonge monnik de volledige bevrijding van de demonische aanvallen en van de strijd tegen de gedachten. Ondanks heel zijn ingespannen gebed werd zijn geest soms verduisterd door het visioen van de demonen en door het verlies van de vrede. Toch gaf heel zijn bijzondere ervaring hem niet de kennis om in de gesteldheid te blijven die zijn ziel tijdens de verschijning had leren kennen en het was al onmogelijk het verdwijnen van het licht rustig te aanvaarden. De raad van Starets Anatoli, om je geest op te sluiten in de woorden van je gebed, hielp Simeon in zekere mate om zijn geest te reinigen. Maar dat was nog niet voldoende en toen werd hij in alle hevigheid geconfronteerd met de ascetische strijd tegen de gedachten. Voor de mens die zich op de weg van het geestelijke leven begeeft, is de strijd met de gedachten niet een simpele innerlijke beschouwing over het een of andere onderwerp. De uiterlijke vorm waarmee een gedachte zich bekleedt, maakt het heel dikwijls niet mogelijk te begrijpen van waar zij komt. Dikwijls komt de gedachte stilletjes en onopvallend en de eerste verbale vorm waarin zij zich voordoet, kan niet alleen volkomen natuurlijk, maar zelfs wijs en heilig lijken. En toch is soms de minste aanraking door een dergelijke gedachte al voldoende om ingrijpende veranderingen in de ziel te veroorzaken. Men kan zeggen dat de beoordeling over de aard van een gedachte nooit behoort uit te gaan van zijn uiterlijke vorm. Slechts de ervaring leidt tot het herkennen van de kracht en daarbij van de subtiliteit die demonische ingevingen kunnen bereiken. Deze kunnen zich in de meest uiteenlopende vormen voordoen. Zelfs wanneer de gedachte wezenlijk goed is, dan kan daaraan een vreemd element zijn toegevoegd, waardoor de geestelijke inhoud en de invloed van de gedachte op de ziel wezenlijk wordt veranderd. De gedachte is het eerste stadium van de zonde. Haar verschijning in de bewustzijnssfeer van de mens wordt niet als zonde aangerekend. Het is slechts een voorstel tot zonde. Een bekoring dus. Als men de gedachte verwerpt, dan sluit men een verdere ontwikkeling van de zonde uit. De orthodoxe monnik beschouwt het als zijn voornaamste opgave, de innerlijke geestelijke aandacht te verenigen met het gebed in zijn hart, hetgeen hem mogelijk maakt de gedachte te zien, voordat deze het hart binnengaat. De geest die zwijgend in het hart op wacht staat, ziet hoe de gedachte van buitenaf naderbij komt en probeert in het hart binnen te dringen. En hij verjaagt deze door het gebed. Simeon begon de handelswijze te leren die de waakzaamheid van geest, het geestelijk zwijgen of de geestelijke onbewogenheid heet. Sinds de dag waarop het Jezusgebed, dankzij de gave van de Moeder Gods, in zijn hart opwelde, werd dit gebed tot het einde van zijn leven nooit onderbroken. Maar ondanks alles was het nog niet volmaakt en kon dat toen ook nog niet zijn, omdat hij zijn hartstochten nog niet overwonnen had. De gave die Simeon had ontvangen was zeer groot en werd een vast fundament voor zijn geestelijk leven. Maar deze gave leidde hem nog niet rechtstreeks tot de volmaaktheid. Er gebeurde nog iets meer met hem, wat toch leek op dat wat talloze anderen overkomt. Door hun vurige inspanning bereiken zij het onophoudelijke gebed. Maar omdat zij nog niet gereinigd zijn van de hartstochten, door middel van een langdurige ascese, vallen zij ondanks de werkzaamheid van het gebed vanwege hun hartstochten in zonde. Een asceet kan zich niet tevreden stellen met een dergelijke staat. Broeder Simeon kon nog niet zijn geest bewaren. Als hij aan het bidden was, dan hield hij zijn fantasie, waardoor de demonen handelen, niet tegen. De verbeelding, die voor iedere beginneling van het geestelijk leven onvermijdelijk is, veroorzaakt een vervorming in dat leven. Voor zover zij onvermijdelijk is in de beginperiode, wordt de fantasie niet beschouwd als een bekoring, maar toch wendt de beginneling zich langzamerhand af van deze vorm van gebed en richt hij zich op een andere vorm, die eruit bestaat om de geest op te sluiten in de woorden van het gebed. Deze vorm van gebed is moeilijker en minder vruchtbaar, maar daarentegen zuiverder en minder gevaarlijk. Voor broeder Simeon, die zo vurig op God gericht was, maar die zo volstrekt eenvoudig en naïef was, nam zijn gebed, dat gepaard ging met fantasie, al heel spoedig een gevaarlijke vorm aan, en dat gaf de demonen de kans om de jonge asceet te verzoeken. Dat vreemde licht dat eens 's nachts zijn cel had vervuld en dat zelfs zijn binnenste had verlicht, die monsterlijke figuren die 's nachts zijn cel hadden bevolkt en zelfs overdag aan hem verschenen en met hem spraken, dat alles bracht bijzondere grote gevaren met zich mee. Het is waar dat bijna alle heilige asceten een strijd met de demonen hebben doorgemaakt en in die zin is een ontmoeting met hen op de weg naar de geestelijke volmaaktheid een normaal verschijnsel. Maar hoeveel asceten hebben hieronder niet geleden? Hoevelen waren er niet die tot aan het einde van hun leven psychisch ziek bleven en die krankzinnig werden? Hoeveel mensen zijn er niet tot vreselijke wanhoop gebracht en ten onder gegaan? Hoeveel zelfmoorden en misdrijven worden er in de wereld niet begaan, onder invloed van een demonische spiritualiteit? Wie tegen hen gestreden heeft, weet hoe verstandig en dikwijls vleiend ze kunnen zijn tegen degene die hen aannemen en hoe razend ze zijn als men hen afwijst. Telkens wanneer een asceet overkomt, wat broeder Simeon overkwam, spant zijn geestelijke vader zijn aandacht tot het uiterste in. De strijd tegen de demonen hoeft geen angst in te boezemen. Angst is al een halve nederlaag. Zij verzwakt de ziel en maakt haar meer ontvankelijk voor een demonische aanval. Broeder Simeon was naïef, maar dapper. Toch is het onmogelijk om in dergelijke omstandigheden kalm te blijven. Uit de heilige levens, uit de ascetische werken van de heilige vaders, uit de gesprekken met geestelijke vaders en anderen op de Athos, werd de jonge monnik, inmiddels Siloan genaamd, langzamerhand meer bedreven in de ascetische oorlogsvoering en volhardde hij voortdurend in een ascese die de meerderheid der mensen eenvoudigweg onmogelijk zal lijken. Net als voorheen onderbrak hij zijn slaap per etmaal elke 15 tot 20 minuten. Zijn slaap per etmaal duurde in het totaal 1,5 tot 2 uur. Net als voorheen ging hij niet op zijn bed liggen, maar hij sliep zittend op een krukje. Overdag werkte hij hard als arbeider. Hij beoefende de ascese van de innerlijke gehoorzaamheid, het afsnijden van zijn eigen wil. Hij leerde zichzelf zoveel mogelijk aan de wil van God over te geven. Hij was matig met voedsel, hij beperkte zijn gesprekken, zijn lichaamsbeweging. Hij bad langdurig het Jezusgebed. Dit is het moeilijkste werk dat praktisch alle krachten van een mens vermorzelt. Ondanks zijn totale ascese verliet het licht van de genade hem toch dikwijls en dan omringde hem 's nachts een menigte van demonen. De verandering van zijn innerlijke gesteldheid, waarbij een zekere mate van genade werd afgewisseld door verlatenheid en demonische aanvallen, ging niet vruchteloos voorbij. Dankzij die afwisseling bleef de ziel van de monnik Siloan voortdurend innerlijk aandachtig en wakker en zocht zij ijverig naar een uitweg. Het onophoudelijke gebed en de geestelijke waakzaamheid die hij had geleerd door een geduld en een moed die kenmerkend voor hem waren, opende voor hem nieuwe horizonten van geestelijke kennis en verrijkte hem met nieuwe wapens in de strijd tegen de hartstochten. Zijn geest zocht steeds vaker die plek van aandacht in zijn hart op, die het hem mogelijk maakte hetgeen er in de innerlijke wereld van zijn ziel gebeurde, te beschouwen. Door het vergelijken van de verschillende geestelijke staten die zich in hem opvolgden, kreeg hij een duidelijker begrip van hetgeen er zich in hem afspeelde. Zo verwierf hij geleidelijk aan een werkelijk geestelijk onderscheidingsvermogen. Hij leerde hoe de gedachten van de verschillende hartstochten werden ingegeven en hoe de genade handelde. Siloan ging een leven binnen van bewuste geestelijke ascetische strijd, in de wetenschap dat het voornaamste doel van deze strijd bestaat uit het verwerven van de genade. Op die wijze werd het probleem hoe men de genade verwerft, hoe men haar bewaart, hoe en waarom zij de ziel verlaat, één van de fundamentele en belangrijkste problemen van zijn gehele leven. Bij zijn inspanning om de genade te bewaren, nam de monnik Siloan zijn toevlucht tot middelen die voor andere mensen ontoelaatbaar wreed zullen lijken en die zelfs de gedachte kunnen opwekken dat een dergelijke vorm van hardheid tegenover zichzelf een vervorming van het christendom is. Maar natuurlijk is dat niet zo. De ziel die God heeft leren kennen, die omhoog is gevoerd naar het schouwen van de wereld van het eeuwige licht en die daarna deze genade heeft verloren, bevindt zich in een staat waarvan iemand die dat alles niet in dezelfde mate kent, geen weet kan hebben. Het lijden en de droefheid van de ziel zijn niet in woorden weer te geven. Zij ervaart een aparte, metafysische pijn. Voor de mens die het licht van het beginloze zijn heeft gezien, die de volheid, de vreugde en de onuitsprekelijke zoetheid van Gods liefde heeft ondervonden, blijft er in deze wereld niets meer over dat hem zou kunnen bekoren. In zekere zin wordt het leven op aarde voor hem een last zonder vreugde, en al wenend zoekt hij weer naar het leven dat hij even heeft mogen aanraken. De man die zijn vurig en diep beminde vrouw heeft verloren, of de moeder die haar enige geliefde zoon heeft verloren, kunnen slechts ten dele het leed begrijpen van iemand die de genade heeft verloren, omdat de liefde van God naar haar kracht, haar waarde, haar zoetheid en haar onuitsprekelijke schoonheid en macht elke andere menselijke liefde oneindig te boven gaat. Daarom zegt de heilige Johannes Climacus over hen die de genade hebben verloren, dat hun lijden het lijden overtreft van ter dood veroordeelde of het lijden van hen die hun doden betreuren. Het uitzonderlijke karakter van het verlies van de genade en van het ermee verbonden lijden spoort tot uitzonderlijke ascetische inspanningen aan. Stelt u zich de gekweldheid van de ziel voor, die uitgeput raakt in haar ascese en die ondanks alles toch niet bereikt wat zij zoekt. De genade getuigt slechts zelden, op kortstondige ogenblikken, van haar nabijheid en daarna verdwijnt zij opnieuw. De ziel leidt hevig in de duisternis van de verlatenheid door God. De geest van de monnik wordt ondanks zijn inspanningen om het onophoudelijke inwendige gebed te bewaren, verduisterd en ziet demonen. 'S Nachts komen ze hem dikwijls lastigvallen en proberen hem het bidden te beletten. Of ze proberen tenminste hem niet de kans te geven onverstrooid te bidden. In deze strijd zijn vele dingen onduidelijk voor de ziel die de zin en het doel van dit alles niet begrijpt. De monnik weent vanwege het vele pijnlijke lijden van zijn hart. Zijn ziel smacht en zoekt God, maar zij wordt omringd door duistere, schaamteloze, gemene, kwaadaardige en afschuwwekkende demonen. Waar zijt gij, o Heer? Waarom hebt gij mij verlaten? De grote en onvergelijkbare ervaring van onze vaders heeft ons van generatie op generatie laten zien dat betrekkelijk veel mensen in het begin van hun bekering tot God waardig zijn bevonden door de genade bezocht te worden. Maar slechts enkelingen hebben de geestelijke strijd volgehouden, die vervolgens absoluut noodzakelijk is om de gekende, maar verloren genade opnieuw bewust te verwerven. Tot die enkelingen moet men de monnik Siloan rekenen. Die paar woorden die hierboven gezegd zijn over het lijden van de ziel die zich door God verlaten voelt, zijn ontoereikend om zelfs maar één enkele nacht weer te geven van de strijd die hij gedurende vele jaren heeft volgehouden. Ik herinner me dat de starets, die er volstrekt niet van hield veel daarover te spreken, op een keer tegen mij zei: als de Heer mij aan het begin niet had getoond hoezeer hij de mens lief heeft, dan had ik zelfs niet één enkele nacht doorstaan en ik heb talloze van zulke nachten meegemaakt. Er waren 15 jaar verstreken sinds de dag waarop de Heer aan hem verschenen was. En zie, op een keer tijdens een van die kwellende nachtelijke worstelingen met de demonen, toen het hem ondanks alle inspanningen niet lukte om onverstrooid te bidden, stond Silouan van zijn krukje op om poklonen te maken. Dat zijn buigingen tot op de grond, waarbij het hoofd de grond aanraakt. Maar toen zag hij de kolossale gestalte van een demon die voor de iconen stond, in afwachting dat er voor hem gebogen zou worden. Zijn cel was vol met demonen. Vader Silouan ging weer op zijn kruk zitten. Met gebogen hoofd en met pijn in zijn hart sprak hij toen dit gebed: Heer, gij ziet dat ik onverstrooid tot u wil bidden, maar de demonen beletten mij dit. Leer mij wat ik moet doen, opdat ze mij niet hinderen. En in zijn ziel werd hem het antwoord gegeven: de trotsen hebben altijd op die wijze van de demonen te lijden. Heer, sprak Silouan, leer mij wat ik doen moet, opdat mijn ziel nederig wordt. En opnieuw kwam Gods antwoord in zijn hart: houd je geest in de hel en wanhoop niet. Dit korte gesprek met God in het gebed betekende een nieuwe en zeer belangrijke fase in het leven van vader Silouan. Het was een ongewoon en onbegrijpelijk middel. Het middel kon wreed lijken, maar hij aanvaarde het in blijdschap en in dankbaarheid. Zijn hart voelde dat de Heer hem genadig was en dat de Heer hem zelf leidde. Het was voor hem niet nieuw om in de hel te verblijven. Voordat de Heer aan hem verschenen was, had hij daarin al verbleven. Nieuw in Gods aanwijzing was, en wanhoop niet. Voor die tijd verviel hij tot wanhoop. Nu ervoer hij na talloze jaren van zware strijd, van tijden van verlatenheid door God, opnieuw ogenblikken, zo niet van wanhoop, dan toch van een lijden dat daar zeer op leek. De herinnering aan de Heer die hij aanschouwd had, weerhield hem om tot uiterste wanhoop te komen. Maar het lijden dat voortvloeide uit het verlies van de genade was niet minder smartelijk. Feitelijk was hetgeen hij doormaakte ook wanhoop, maar een ander soort wanhoop dan voorheen. Na verloop van zoveel jaren had hij, ondanks alle inspanningen die tot het uiterste van zijn krachten gingen, niet datgene bereikt waarnaar hij verlangde, en daarom verloor hij de hoop het ooit nog te bereiken. Toen hij na een zware strijd om het gebed was opgestaan om poklonen, dus van die kniebuiging met het hoofd tot de grond, te maken voor God, en hij een demon voor zich had zien staan die verwachtte dat de aanbidding hem zou gelden, viel zijn ziel ten prooi aan een hevige pijn. Toen heeft de Heer hem zelf de weg gewezen tot het gebed zonder verstrooiing. Ik ben me ervan bewust dat iedere poging om door middel van woorden een diepgaande geestelijke handeling weer te geven. Een poging is met ontoereikende middelen, maar omdat ik geen betere middelen heb, zal ik gebruik maken van hetgeen binnen mijn bereik is. Wat is de kern van Gods aanwijzing aan vader Silouan? Vanaf dat ogenblik werd aan zijn ziel, niet op een abstracte, intellectuele wijze, maar op een existentiële wijze onthult dat de wortel van alle zonden, het zaad van de dood, de trots is, de hoogmoed. Dat God nederigheid is en dat daarom degene die God wil verwerven, de nederigheid moet verwerven. Hij begreep dat die onuitsprekelijke zoete, grote nederigheid van Christus, die hij tijdens zijn verschijning had mogen ervaren, een onverbrekelijke eigenschap is van de goddelijke liefde, van het goddelijke zijn. Voortaan wist hij werkelijk dat heel het ascetische streven gericht moet zijn op het verwerven van de nederigheid. Toen zegevierde de ziel van de monnik Silouan. Zij zegevierde op een bijzondere, voor de wereld onbekende wijze. Hem was verleend het grote mysterie van het zijn op existentiële wijze te leren kennen. Hoe barmhartig is de Heer! Aan zijn nederige dienaar openbaart hij zijn mysteriën en hij leert hem de wegen van het eeuwige leven. Voortaan zal Silouan zich met alle zielskracht toeleggen op de door God zelf gewezen weg. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De Heilige Silouan de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 2 Monastieke Ascese. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.